Goedemorgen gemeente. Vandaag is onze voorganger dominee van Vuren uit Harderwijk. De organist is Harry van der Velde en mijn naam is Hans van der Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit gezang 90 de versen 1, 9 en 10. Gezang 90 de versen 1, 9 en 10. Na stil gebed, fotum en groet zingen we uit Psalm 39, het vierde vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 39, vers 4 uit de Nieuwe Berijming. Na de geboden zingen we uit Psalm 119, vers 85 uit de Oude Berijming. Psalm 119, vers 85 uit de Oude Berijming. Na het gebed lezen we uit Genesis 42, de versen 29 tot en met 36. Genesis 42, de versen 29 tot en met 36. De tweede lezing is uit Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Vervolgens zingen we een kinderlied. In de herfst verdort het gras, de bloemen vallen af. Na het kinderlied zingen we uit Psalm 42, de versen 4, 6 en 7 uit de Oude Berijming. Psalm 42, de versen 4, 6 en 7 uit de Oude Berijming. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 118, de versen 2 en 5. Psalm 118, de versen 2 en 5. Na dankgebed en collecte is de slotzang uit Psalm 16, vers 6, Oude Berijming. Psalm 16, vers 6 uit de Oude Berijming. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten, allemaal welkom in deze morgendienst. De beide diensten van vandaag worden geleid door dominee Van Vuren uit Harderwijk. En we hebben een tweetal Duitse gasten in ons midden. Die komen uit Recklinghausen, een partnerstad van Dordrecht, waar we al zo'n 40 jaar mee samenwerken op cultureel, sociaal en economisch gebied. En gisteren hebben we een viering gehad in Dordrecht, waarbij ook de opening was van de tentoonstelling in het Dordrecht Museum Wonderen van Licht. Recklinghausen is in het bezit van een iconenmuseum. Dat is de partnerstad Varna in Bulgarije ook. En gisteren hebben we die tentoonstelling met 40 werken, iconen, mogen openen in het Dordrecht Museum. Ik zou zeggen een aanrader. Ik grüße Herr Bürgermeister und Frau Moskau-Ronau, vielleicht können Sie aufstehen. Aus Recklinghausen, wir begrüßen Sie herzlich auf unseren Gottesdienst heute Morgen. Wir hoffen, dass Sie eine gute Zeit mit uns haben und dass Sie einen gesegneten Dienst haben. Wir beginnen mit dem Singen von Lied 90, de Verse 1, 9 und 10, namens der Kerkraad einen gesegneten Dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 39, vers 3. Vers 4. En nu, mijn Heer, wat rest mij nog voor hoop? Gij blijft alleen mijn toeverlaat. Het vierde vers van Psalm 39. Laten wij ons stellen onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet van de Heere. Na de voorlezing van de wet des Heeren uit Exodus 20 en de samenvatting daarvan uit het evangelie, zingen wij Psalm 119 vers 85 uit de oude berijming. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mij neder van omhoog. Het 85ste vers van Psalm 119, na de voorlezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De Heere Jezus vat de inhoud van de wet samen met deze woorden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zo spreekt de Heere. Wij willen nu samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, getrouwe Vader in de Heere Jezus Christus. Wij danken u, ootmoedig, dat u ons hier vanmorgen bijeenbrengt in dit huis van gebed. U hebt ons in het leven gespaard en u wilt met uw woord tot ons naderen. En u nodigt ons om tot u te komen. En wij mogen in gemeenschappelijk gebed voor uw aangezicht zijn. Wij vragen om uw zegen over deze eredienst. Wilt u ieder van ons schenken wat nodig is? Alle onderdelen van de dienst ook zo zegenen dat ze tot eer van uw naam zijn en dat de hele dienst tot ons heil zal mogen strekken. U weet precies wat ieder van ons nodig heeft. En we danken u dat in uw woord, in de Bijbel, ook zo heel duidelijk en eerlijk over wat er in een mensenhart kan omgaan gesproken wordt. Niet alleen als men staat op de berghoogte van het geloof, maar ook als men in dalen van diepe duisternis is terechtgekomen, ook door allerlei levensomstandigheden. Heren, we danken u dat het ons in uw woord ook duidelijk is dat mensen van alle tijden die schommelingen kennen. Schommelingen ook in het geloofsleven. En we hebben net ook al enkele psalmen gezongen waarin dat eigenlijk naar voren komt en het duidelijk wordt. Maar wat is het groot, Heere, dat we toch telkens weer op uw woord mogen terugvallen en dat u zelf door uw woord ons wilt onderwijzen, ons wilt bemoedigen en vertroosten, ons wilt terechtwijzen en vermanen. U weet ook precies wat ieder van ons nodig heeft, ouderen en jongeren, dat we dan zo vanmorgen uw onderwijs ook zullen verstaan, ter harte nemen en dat we van daaruit, vanuit uw woord en vanuit de zondag, de nieuwe week, weer mogen ingaan. Heere, wilt u ons geven dat wij een en al aandacht zijn voor uw woord. Ja, dat onze harten geopend mogen zijn. O Heilige Geest, u kent ieder van ons persoonlijk en u weet ook op dit moment wat voor ons nodig is. Wilt u ons dat ook genadig verlenen? Wij bidden u voor de kinderen die zometeen naar de zondagsschool gaan, nadat we uit de Bijbel samen ook gelezen hebben, nog een lied met ons gezongen hebben. Wilt u hen ook een goede bijeenkomst geven, degene die leiding geven, daarin ook alles schenken wat nodig is. En wilt u ons in deze dienst ook rijk zegenen. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen nu, gemeente, de Heilige Schrift. Een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Eerst uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, Genesis. Daarvan het 42e hoofdstuk, de versen 29 tot en met 36. Genesis 42, vanaf vers 29. En zij, dat waren de broers van Jozef, zij kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob. En zij vertelden hem al wat hun overkomen was. Die man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land. Maar wij zeiden tegen hem, wij zijn eerlijke mensen, wij zijn geen spionnen. Wij waren 12 broers, zonen van onze vader. Eén is er niet meer en de jongste is heden nog bij onze vader in het land Kanaan. Toen zei die man, de heer van dat land, tegen ons, hierdoor zal ik te weten komen dat u eerlijke mensen bent. Laat een van uw broers bij mij, neem koren mee om de honger van uw gezinnen te stillen en ga op weg. Breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zal ik weten dat u geen spionnen bent, maar eerlijke mensen. Uw broer zal ik aan u teruggeven en u kunt vrij in dit land rondtrekken. En het gebeurde toen zij hun zakken leegmaakten, zie, ieders geldbuidel zat in zijn zak. Zij zagen hun geldbuidels, zij en hun vader, en ze werden bevreesd. Toen zei Jacob, hun vader, tegen hen, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer en Simeon is er niet. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, vanaf vers 31 tot en met 39. We beginnen dus bij vers 31, waar Paulus schrijft, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezingen. De teksten voor de prediking vindt u in beide gelezen schriftgedeelten. Het eerste dus in Genesis 42, vers 36b, waar we Jacob horen zeggen: al deze dingen zijn tegen mij. En de tweede uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, vers 31b, waar we Paulus horen zeggen: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De kinderen gaan nu met ons zingen een mooi lied, zie ik hier opstaan, jongens en meisjes, over de herfst. In de herfst verdort het gras, de bloemen vallen af, je ziet het, hè, de blaadjes van de bomen, ze vallen ook af. Hier ook op het kerkplein, op de straat hier naar de kerk, zag ik het ook, en overal hier in de buurt ook, de bladeren vallen af, maar staat ook in het lied, en dat gaan we zingen, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Thank you.
Na de preek zingen we Psalm 118, vers 2 en vers 5. Psalm 118, vers 2. Ik werd benauwd aan alle zijden. En riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde en bevrijdde. Hij deed mij in de ruimte staan. En het vijfde vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Tweede en het vijfde vers van Psalm 118 in aansluiting op de prediking. Gemeente van de Heere, als ik vanmorgen aan ieder persoonlijk van u zou vragen hoe u zich voelt op dit moment. Ik zou heel wat verschillende antwoorden krijgen. Waarschijnlijk. Sommigen, en misschien wel heel velen, zouden zeggen, ja, ik maak me toch wel heel grote zorgen met betrekking tot de spanningen die er zijn in de wereld, allerlei landen. Als ik denk aan de christenen die het in vele landen zo moeilijk hebben, die vervolgd worden. Als ik denk aan de vele dingen die verontrusten ook in ons eigen land. Ja, maar als je daar nu even niet aan zou denken, ja, dan krijg je ook nog heel wat verschillende antwoorden. Er zullen er zijn, nou ja, het is fijn dat we een week vakantie gehad hebben, of hier is dat misschien alweer een week eerder geweest. En anderen zeggen, nou ja, jammer dat het niet veel langer geduurd heeft. Ik had best nog wel een week extra vakantie willen hebben. Anderen zullen blij zijn dat ze aan het werk gegaan zijn. Of misschien dat er ook grote zorgen zijn bij degene en om degene die geen werk, geen baan hebben en niet kunnen krijgen. Zullen er ook velen zijn waar zorgen zijn in de gezinnen. Of mensen die zelf met ziekte, met kwalen, met handicap hebben te maken. En wat kan het dan soms stormen in een mensenleven? Hoe kan het levensscheepje gebeukt worden door woedende golven, als alles schijnt samen te spannen om alles wat mooi was in dit leven te ruïneren, en allerlei moeite en verdriet die bestaat, als het ware samengeperst daarvoor in de plaats in ons leven gekomen is. Dan kan het zo donker zijn. Dan kan het zo uitzichtloos zijn. Ja, dan zegt dan iemand, gelukkig als je dan mag weten een kind van God te zijn. En dat alles door je hemelse Vader geleid en bestuurd wordt, dan word jij toch wel weer uitgeholpen na korter of lange tijd. Ja, maar wacht eens even. Wacht eens even, dat kan nou soms juist het probleem zijn. Als je in de diepte verkeert, je ziet Gods vaderhand niet meer en je ervaart zijn troost niet meer. En mensen met al hun goede bedoelingen, uiteindelijk kunnen ze je ook niet helpen. Of begrijpen ze je niet. Ja, je kunt dan soms zelfs boos worden. Misschien gebeurt u dat ook wel eens. Boos worden op mensen die misschien wel in dezelfde omstandigheden verkeren als daar waarin je zelf verkeert. Maar ja, die dan wel op de hoogte van het geloof staan. En eigenlijk niet diezelfde moeite innerlijk dan toch meemaken als die je zelf meemaakt, dan kun je soms, ja, eigenlijk een beetje nijdig op worden. En toch worden beide beschreven in de Bijbel. Wat wordt de mens? Wat worden Gods kinderen in Gods woord eerlijk getekend? We horen in onze teksten van vanmorgen twee mensen. Eén dus uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament, die beide heel wat in hun leven hebben meegemaakt. We zouden ze beide geloofshelden kunnen noemen. Maar we horen ze zo heel verschillend spreken. Bij de een is de twijfelmoedigheid die de boventoon voert. En bij de ander juist geloofsmoed. Jacob horen we zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. En Paulus, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ja, en hoe is het met ons? Voelt u zich verwant aan Jacob vanmorgen? Of voelt u zich meer verwant aan Paulus? We spreken over twijfelmoedigheid en geloofsmoed. We staan eerst stil bij Jacobs twijfelmoed of twijfelmoedigheid. Dan bij Paulus geloofsmoed. En dan, ja, dan willen we zien hoe het persoonlijk met ons is. Hoe is het met onze, hoe is het met mijn moed? Jacob, wat staat hier eigenlijk heel dicht bij ons? Zullen meerdere misschien vanmorgen al wel gedacht hebben. Vooral in de woorden van de tekst kunt u er misschien zomaar bijvallen. Misschien heb je het in de afgelopen dagen, of misschien zelfs vanmorgen, al gedaan voor kerktijd. Of vannacht, dat je niet kon slapen. Jacob had ook heel wat meegemaakt. Heel wat moeten ondervinden. Zijn lieve vrouw, Rachel, had hij verloren. Ja, dan kan je natuurlijk wel zeggen, als iemand je ontvallen is, een geliefde je ontvallen is, dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, het was Gods tijd, dus daar kun je nou helemaal niks aan doen, en dat komt voor iedereen toch een keer. En als je samen was, je kunt nog zoveel van elkaar gehouden hebben, maar één van de twee, ja, zal toch de eerste zijn, is het eerste aan de beurt. Maar als het werkelijkheid is, als het werkelijkheid wordt, en we komen alleen te staan als man of als vrouw, dan wordt het toch anders. Of als iemand zegt, en misschien zeggen we het wel eens wat al te makkelijk, ja, de tijd heelt toch alle wonden. En dat mogen dan in bepaalde opzichten van toepassing zijn. Maar ik denk niet dat een mens die zo in de diepte verkeert, in de eenzaamheid, in de moeite, dat zomaar zal nazeggen. Of juist zal zeggen, dat is helemaal niet waar. Dat kun je vaak, weduwnaars, ook al hebben ze nog, of juist al hebben ze nog zo'n gelukkig huwelijk gehad, de tijd heelt deze wonden niet. Het blijft, het gemis blijft. Maar Jacob, wat een spanningen waren er ook geweest in zijn gezin. Jaloersheid, ruzie, incest, geweld, te veel om het allemaal nu te gaan opnoemen. Maar wat een vreselijke slag in zijn leven is het ook geweest toen ook zijn lievelingszoon Jozef niet terugkwam van een bezoek aan zijn broers. En hij kon het niet anders zien als een wild dier had hem verscheurd. En Jacob weigerde zich te laten troosten. Ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En toen kwam er hongersnood in Kanaan. En de zonen van Jacob, ze gaan naar Egypte, waar nog koren is, om dat te proberen te kopen. Maar daar worden ze beschuldigd van spionage, we hebben het net gelezen. Simeon, hij werd in hechtenis genomen en hun onschuld wat dat betreft zal alleen bewezen kunnen worden als zij terugkomen met hun jongste broer Benjamin, over wie ze verteld hebben. En dat maakt de maat bij vader Jacob vol. Benjamin moet mee. de enige zoon van Rachel die hem nog is overgebleven. Het wordt Jacob te machtig en vertwijfeld roept hij het uit. Al deze dingen zijn tegen mij. Je zou zeggen, het levensschip van Jacob dreigt ten onder te gaan. Hij staat op het punt om te verdrinken. Al deze dingen zijn tegen mij. En ik weet zeker, Jacob, hij is niet de enige geweest die dit gezegd heeft. Ik weet zeker dat er vandaag de dag ook heel wat kinderen van God zijn die dit zeggen. Want al vaart, als ik dat beeld even mag vasthouden, al vaart een kind van God onder Jezus kruisvlag. Soms gaat het toch in de branding. En als dan het scheepje, het levensschip, gebeukt wordt door de golven. En als daarbij ook het anker van de hoop en de lichten van de vuurtoren van de haven van behoud door de huizenhoge golven niet meer worden waargenomen. Dan is het zo benauwd. En dan is het te begrijpen dat men als Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Maar alles wat te begrijpen is, is daarom nog niet goed. Jacob, heb je wel recht om zo te spreken? Om zo'n uitspraak te doen? Wie is het dan die dan toch al die zonen, al die kinderen van je, je hele gezin en familie tot nog toe in het leven behouden heeft? En dat je zoons nog koren meegebracht hebben uit Egypte? En wie is het dan die het hart van de oudste van Ruben neigt om die zekerheid te stellen dat zijn broers, dat Simeon mee terug zal komen? En dat Benjamin, als hij meegaat, ook weer terug zal komen, dat hij zichzelf borg stelt. Jacob, wie heeft je gered uit alle moeite die je al hebt meegemaakt? Uit, zoals Job later zou zeggen, gered uit 6 benauwdheden. Zou hij je ook niet verlossen uit de 7e? Oh, Jacob heeft daar geen oren voor op dat moment. Hij heeft er geen oog voor. Want al die dingen, nee, niet al die dingen waren tegen hem, maar Jacob zag niet de hand des Heren in die tegenheden. De vaderlijke, kastijdende hand van de Heren. En als we dat niet zien, dan kunnen we echt de wanhoop nabij zijn. Zeker. Ook nu doet de Heere soms in het leven van de zijne de zee hol en hoog staan en dat de storm ons voortzweept. En we kunnen dan echt niet altijd zingen, waar of niet. Wij hebben vader, zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Maar dan zijn we soms bang bij alles wat ons tegen is, dat we ook de Heere tegen hebben. En is dat niet het ergste wat iemand die de Heere vreest kan gebeuren? Denken de Heere tegen te hebben. En toch, de uitkomst van al die dingen heeft al Gods kinderen in de loop van de tijd geleerd dat ze niet de Heere tegen hebben. Dat hij niet tegen hen is, maar dat hij met hen is. Zoals we nu zien in de tweede plaats, als we letten op Paulus' geloofsmoed. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat woordje als, of zo God voor ons is, zoals het in een andere vertaling staat, dat moeten we niet opvatten als indien. Dus dat er zou staan van als het zo zou mogen zijn. Oh ja, de duivel zal wel willen proberen om het zo uit te leggen en zo twijfel in ons hart te zaaien. Maar nee, Paulus mag zeker geloven, ontwijfelbaar zeker, dat de Heere niet tegen hem is, maar dat de Heere met hem is. Mag hij dat geloven omdat hij Paulus is? Die grote Paulus, die zoveel werk in het Koninkrijk van God heeft mogen verrichten, zoveel succes, zoveel vrucht op zijn werk heeft mogen zien? Of is het omdat hij nu spreekt onder de bedeling van het Nieuwe Testament? Nee, ik denk eerder andersom. Want als we eens nagaan hoe het met Paulus eigenlijk was. In de eerste plaats noemt hij zichzelf helemaal niet die grote Paulus. Zijn naam betekent trouwens ook al kleintje. Maar hij noemt zichzelf, ja, wel de grootste, maar de grootste van de zondaren. En de minste van al de apostelen. Hij staat niet hoog met zichzelf. En ja, onder het Nieuwe Testament mocht hij leven. Maar hoe was zijn leven eerder geweest? Onder het Oude Testament, onder de wet. Hij probeerde door het voldoen van de wet en door goede werken, wat hij beschouwde als goede werken, en door voor de Heere bezig te zijn met het vervolgen van de gehate christenen. Hij was eigenlijk volledig oudtestamentisch bezig. Dus daarom was het niet dat Paulus dit kon zeggen. En zo kon jubelen. En als we dan zeggen, ja, maar Paulus, die heeft toch niet meegemaakt wat Jacob heeft meegemaakt. Nee, misschien nog wel veel meer. Want ook, ja, het leven van Jacob was vol van moeite en tegenheden. Maar van Paulus dan? Moet maar eens lezen in 2 Korinthe 11, vers 23 en verder. Waar hij spreekt van niet alleen ingespannen arbeid, maar slagen boven mate, veel in gevangenissen verkeerd. 5 x 50 zweepslagen min 1 heeft ontvangen. 3 met de roede gegezeld is. 1 gestenigd. 3 schipbreuk heeft geleden. 1 etmaal in volle zee. Op reis vaak in gevaar door rivieren, door rovers, door volksgenoten en van heidenen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee, onder valse broeders, in inspanning, in moeite. Nachten zonder slaap, honger en dorst, vasten, koude, naaktheid. En dan nog de zorg voor alle gemeenten. Nou, heeft hij niks meegemaakt? Maar door het geloof dat hem geschonken is, mag Paulus het uitjubelen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar hoe kan dat nu? Hoe kan God nu voor ons zijn? De heilige, de rechtvaardige God. Hoe kan hij voor ons mensen zijn, terwijl wij zondaren zijn? Voor het heilig aangezicht van God kunnen wij als zondaren immers niet bestaan. Hoe kan God dan voor ons zijn? Wel, dat kan alleen door ons aan te zien en te rekenen in die man die met Jacob worstelde aan de Jabok. En die Paulus te sterk werd op de weg naar Damascus. Nu, die Christus als plaatsbekleder, als borg. Bij hem was het werkelijk zo. Werkelijk alle dingen tegen. Alle dingen tegen hem. Dat begon al toen hij, mens geworden, nog in de moederschoot van Maria was. Er was geen plaats voor hem in Bethlehem. En Herodes was tegen hem, zocht hem te doden nadat hij geboren was. We weten van, we hebben gelezen van die vreselijke kindermoord in Bethlehem. De kerkelijke, de wereldlijke overheden, ze waren tegen Jezus. Ja, de hele helle macht kwam op hem af bij de verzoeking in de woestijn. En denk ook aan Gethsemane, waar hij kroop over de aarde en als bloed zweette in de hof van Gethsemane. Alle dingen tegen mij. God zelf, dat was nog veel erger, oneindig veel erger. God zelf was tegen hem. In het Oude Testament wordt al aangaande hem geprofeteerd. Sla die herder. En hoort hem dan aan het kruis van Golgotha uitschreeuwen, uitroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij, vindt u dat niet ook een troostrijk woord wat in het avondmaalsformulier staat, opdat wij in der eeuwigheid niet door God verlaten zouden worden. In hem, in Jezus Christus, dus alle dingen voor u. Voor u, die zich zijn eigendom mag weten. Voor u, ook al schijnen alle dingen tegen te zijn. Zie het maar bij Jacob. Want nu brengt de hongersnood zijn zonen in Egypte, waar Jozef is als heerser over het land, als onderkoning. Nee, Jacob zag dat toen nog niet, toen hij in de moeite zat. En geloven kon hij het ook absoluut niet. Maar achteraf heeft hij het gezien en hij moest het geloven. En hij wilde het ook graag geloven. En ook nu is het toch vaak zo dat God zijn kinderen, om zo te zeggen, in de terugleiding het ze toch doet zeggen. Laat zien, als God voor mij is, wie zal dan tegen zijn? Dan zijn uw zonden ook niet langer meer tegen u, want ze zijn weggenomen. Ze zijn verzoend door het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dan is uw kruis dat zo op uw schouders kan schuren niet langer tegen u. Dan is dat niet meer als een ondraaglijke last tegen ons. Dan is zelfs onze vijand Satan niet langer tegen ons. Want hij is overwonnen. Hij is verslagen op Golgotha waar Jezus Christus heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En dan is ook ons tijdelijke verlies waar we juist soms zo veel moeite mee kunnen hebben, niet langer tegen ons. Dan is zelfs onze dood, waar we soms ook zo tegenop kunnen zien, die we soms zo vrezen, niet langer tegen ons. Want ook die vijand is verslagen. De dood is overwonnen. En we zijn in Christus Jezus meer dan overwinnaars. We geloven het dan. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hen vrezen, hem vrezen. En daarom, u of jij, die zich misschien soms of misschien wel vaak, mogelijk ook vanmorgen afvraagt, zou God ook in wat ik nu moet meemaken, in deze weg, in deze zaak, in die omstandigheden wel met mij zijn? U mag moed vatten. Net zoals Paulus, soms ook moed mocht vatten, als de oude moed weer bezweken was. Paulus, de oude moed bezweken, jawel. Dacht je dat Paulus altijd zo moedig was? Zou hij niet moedeloos geweest zijn? Toen hij in Jeruzalem in de gevangenis zat, Handelingen 23 kunnen we ervan lezen, dat de Heere stond bij hem in de nacht en sprak tot hem: heb goede moed, Paulus. Dat betekent dat hij van zichzelf die moed niet had, helemaal niet moedig was. Heb goede moed, Paulus. En zou het hem niet bang te moedig geweest zijn toen hij op dat schip dat met man en muis dreigde te vergaan verkeerde? Een engel verzekerde hem dat allen die aan boord waren behouden aan land zouden komen. En toen hij op weg naar Rome was, er staat er ook zomaar met een enkel zinnetje in Handelingen, dat hij enkele broeders ontmoette onderweg en dat hij weer moed kreeg. Dus Paulus, hij was ook niet altijd, hij had telkens weer nodig om opnieuw bemoedigd te worden. En wat gelukkig, wat heerlijk als de Heere weer nieuwe moed geeft. Want dan mogen we geloven dat we wel kunnen zinken, maar niet zullen verdrinken. Het is groot als we in raadselachtige wegen de hand op de mond mogen leggen. Want zelf medelijden en opstand tegen de Heere liggen in elkaars verlengde. Maar groter is het als de Heere door zijn werken, door de werken van zijn voorzienigheid, door het spreken van zijn woord, ons overtuigt dat alle dingen voor de zijne moeten medewerken ten goede. En dan niet maar als iets wat we napraten, dan heeft het geen kracht, maar dat we het mogen weten, ondervinden, in het geloof. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is genade, overvloeiende, overstelpende genade die ons kracht geeft om de reis voort te zetten. Als het moet, zelfs dwars door de branding heen. Ja, en dan moet natuurlijk de vraag komen, hoe staat het met onze moed? Ja, wat zijn die mensen die op hun levensscheepje onder Jezus hoede mogen zijn, gelukkige mensen? Nee, niet alleen bij het sterven. Dat wilde bijvoorbeeld Biljam ook wel, zoals in Numeri 23 kunnen lezen: mogen mijn ziel de dood van de oprechte sterven en mijn einde zijn als dat van hem. Nee, maar in hun leven zijn ze gelukkige mensen. Ook al zijn er misschien vele stormen over hun leven heen gegaan en zullen er nog meerdere komen. Zeker, ze hebben het ook gezien, gezegd, beleefd. God tegen mij. Misschien wel alles in dit leven voor, alle dingen al schijnen die allemaal voor mij te zijn, maar God tegen mij. Omdat ze ontdekt werden en leerden hun zonde en hun schuld voor God te belijden, te erkennen en te smeken: o God, wees mij zondaar genadig. Totdat de Immanuel, God met ons, zich aan hen bekend maakte als degene in wie de heilige en rechtvaardige God met een schuldige zondaar verzoend wordt. Zo immers wordt het in die mate, naar de mate van het geloven, het God tegen mij omgezet in God met mij. En als we dat mogen weten, daar iets van mogen kennen, dan zeggen we het. Dan zeggen we het toch, vrijmoedig en helemaal met ons hele hart Paulus na. Zo God met ons is, met mij is. Wie zal tegen mij zijn? Dan ontvangen we moed, nieuwe moed, telkens weer mogen we voorwaarts gaan. Maar ander, als u niet de Heere Jezus, als uw borg en zaligmaker kent, hoe zouden we dan elkaar moed kunnen inspreken? We moedigen. Dan is een ernstige waarschuwing op zijn plaats. Als je God tegen hebt, de rechtvaardige, de heilige God, dan heb je alles tegen. Maar dat is gelukkig, Gode zij dank, niet het enige wat we mogen zeggen. Hij is ook de goede tieren God. Hij is de weldadige Heere. En daarom mogen we elkaar aanmoedigen om die God te voet te vallen. Hem te zoeken. Hem onze zonde en schuld te belijden. Hem om uitkomst smeken. Want nu is er nog de weg van dat tegen God te worden omgezet in de Heere met ons. Dat is de weg van bekering tot God. Ja, ik kan me voorstellen, goed voorstellen moet ik zeggen, dat er ook hier in de gemeente, degene die met ons meeluisteren, twijfelmoedige mensen zijn, net als Jacob, die de moed misschien nog wel eens verliezen. Niet alleen als ze denken aan tegenspoed en kruis die er in hun leven zijn, maar ook als ze denken aan hun eigen slechtheid. Hoe kan het nu dat God met mij is? En als je dan leest in vers 28 dat degene die God lief hebben alle dingen moeten medewerken ten goede. Ja, degene die God lief hebben. Als ik God echt lief had, ja, dan had ik dit of dat toch niet gedaan. Dan had ik me daartoe toch niet laten verleiden. Dan zou ik daarin toch wel anders geweest zijn. Ja, en zo kan ons levensscheepje zomaar weer op een zandbank vastzitten. Op de zandbank van ongeloof en twijfel. Ja, maar God liefhebben, dat is nogal wat, dat is waar. Maar als ik nou zou vragen, heb je God niet lief? Heb je God niet lief? Durf je dat echt te zeggen? Is het niet waar? Laatst heb ik het ook nog in een preek gevraagd. Als je nu eens nadenkt, weet je het dan nog? Hoe oud was je toen? Misschien nog heel jong, als kind, dat je gezongen hebt. God heb ik lief. God heb ik lief. Meende je dat toen niet? Of kwam het, mocht het met je hele hart zijn? God heb ik lief. De Heer heeft het ook gehoord. Hij weet er ook van. En hij houdt zich daaraan. Ondanks al uw afwijkingen. Of ik weet wel. Juist in de branding en in de diepten en op de zandbanken waar we terechtkomen. Ja, dan kan het zo moeilijk zijn om dan geen schipbreuk te lijden van ons geloof. Daar moet de grote Heer Jezus Christus, de opperschipper, zo wordt hij wel eens genoemd, aan te pas komen. En dat wil hij ook. Hij wil dat ook. Er kan geen, de grootste en de beste zeesleper kan daar niet tegenop. Hij, al ligt het schip van de ziel nog zo vast, al zakt het zelfs al dieper en dieper weg in het zand, in de grond. Hij, de Heere Jezus, de grote opperschipper, Hij legt de reddingstros om onze ziel. Nee, dan zal de lijn ook niet breken. Dat is onmogelijk. Hij trekt ons door almachtige genade weer los van datgene waar we op vastzitten. Nu, als je vastzit, als je geen raad meer weet, zend dan je SOS-signalen maar veel uit. Hij ziet uw vuurpijlen en hij hoort uw geroep uit de diepte. En vergeet niet, door de branding heen komt het levensschip al nader tot de kust van de eeuwigheid, de veilige thuishaven. En dan is die ene ons voorgegaan, om wie we dan met Paulus zeggen: ja, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie of wat zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nu, als de levenszee doorklieft is en wij drukken het veilig strand, dan heeft moeite en pijn een einde en wij zijn in het vaderland. Amen. Wij willen de heren nu danken en voorbeden doen voor zuster Karin van de Burgt Baron, die deze week een ingrijpende buikoperatie moet ondergaan, voor dominee van der Schaaf, die in zijn ouderdom nog in het ziekenhuis is opgenomen vanwege benauwdheid. We mogen hem opdragen aan de heren. Zuster El van der Leden ontvangt de bloemengroet vanmorgen en we bidden voor de buurtlunch van vanmiddag. Laat ons bidden. Genadige heren, wij mogen u ootmoedig danken voor uw woord dat verkondigd en gehoord mocht worden. Wij bidden u, o Heilige Geest, werkt u in aller hart en leven datgene uit wat u weet dat nodig is en wat tot eer is van u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij mogen voorbeden doen. Wat is het groot, Heere, dat we als gemeente mogen staan rondom degene die moeiten en zorgen kennen. Wij mogen vanmorgen in het bijzonder voor u neerleggen en noemen de naam van zuster Karin van de Burgt Baron. Een ingrijpende operatie wacht haar. Wilt u haar nabij zijn als de gang naar de operatiekamer gemaakt moet worden? Als ze op de operatietafel ligt, wilt u de handen van de chirurgen zo besturen dat datgene wat beoogd wordt ook bereikt mag worden? Dat het onder uw zegen tot het verlangde resultaat zal mogen leiden. Wil verblijden door uw daden. Wij bidden u voor onze oude ambtsbroeder dominee van der Schaaf. Wil hem ook gedenken in zijn hoge ouderdom, in zijn eenzaamheid, de moeite die hij naar het lichaam ondervindt, de opname in het ziekenhuis. Heere, wilt u hem nabij zijn in zijn levensavond. U hebt hem een sterk gestel gegeven, dat hij veel dingen nog heeft mogen doormaken, die hij ook moest doormaken. Heere, dat het ook bij hem rijk mag leven en opnieuw bevestigd worden. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Heren, we bidden nu voor zuster van der Leden, die vandaag de bloemengroet mag ontvangen. Wilt u ook haar in haar ouderdom gedenken en alles schenken wat nodig is en haar nabij zijn? Wilt u ook de buurtlunch van vanmiddag zegenen? En dat ook als middel om met mensen in contact te komen en het evangelie op begrijpelijke wijze te verkondigen, ook met de daad, dat het ook onder uw zegen tot vrucht en tot eer van uw naam zal mogen leiden. Zegen zo al het werk in uw koninkrijk, overal ter wereld, en verheerlijk uw naam. Brengt u ons behouden op de plaats van bestemming. Wilt u ons vanmiddag in gezondheid en trouw rondom uw woord weer bijeenbrengen? Wij bidden u dat in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. U ontvangt gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de dienst des Heren. Wij zingen daarna onze slotzang, Psalm 16, vers 6 uit de oude berijming. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Het zesde vers van Psalm 16, straks onze slotzang. Gaat nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. Geliefde gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.